Nou, goedemorgen allemaal, ook via internet. Ik stel voor dat we eerst een zegen vragen met elkaar, voordat we aan de studie beginnen. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we uw woord mogen hebben, ook in het heden. En dat het woord nog steeds zo tot ons spreekt en dat er een boodschap in zit, uw boodschap aan ons, die elke dag toch weer nieuw is. Die ons verkwikt, Heer, die ons moed geeft en kracht. We danken Heer Jezus dat we dan, ook al zijn wij maar zwakke mensen, toch in die kracht voorwaarts mogen gaan. Hier wilt u ons daarom door uw woord versterken, zodat wij de hoop niet verliezen, maar krachtig blijven voortgaan op de geestelijke loopbaan die u ons voorstelt, zodat we ja, het hele traject, de hele loopbaan kunnen lopen in uw kracht en in victorie de eindstreep zullen behalen. Wilt u ons daarvoor ook coachen vanuit uw woord, Heer Jezus, ons terzijde staan en helpen, en kracht geven van boven. Heer, we danken u dat we nimmer, als het ware niet op u hoeven te rekenen. Gij zijt er altijd, Heer. En we danken u dat u ons niet verlaat, ons niet begeeft. En ons omgeeft van voor en van achter. En dat u ons moed geeft. En dat u ons leven een kracht geeft van boven, die boven ons verstand uitgaat, Heer Jezus. En we danken u dat we ons in u mogen verlustigen. Heer, geef ons daar zo deze morgen de gelegenheid voor. Laat daarom de gedachten aan allerlei aardse dingen even, als het ware, in ons leven met rust gelaten mogen worden. Dat we echt ons kunnen concentreren met ons hart en ons verstand, Jezus, of wat Gij hebt te zeggen. Heer, verheerlijk zo uw naam in ons midden. Dat vragen wij uit genade. Amen. We gaan naar 2 Korinthe 4, naar het gedeelte waar we zijn gebleven. 2 Korinthe 4. En daar gaan we het gedeelte lezen waar we toegekomen zijn. 2 Korinthe 4 vanaf vers 7. En ik wil dan lezen tot en met vers 15. 8 versen. 2 Korinthe 4 vanaf vers 7 tot en met vers 15. En daar staat 2 Korinthe 4 vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn wij in druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Te aarde geworpen, doch niet verloren. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Immers wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken, en met u voor zich stellen, want het geschiedde alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerderen overvloedig dank worden gebracht ter ere Gods. Tot zover. Ja, ik heb dit gedeelte maar genoemd en erboven gezet. Wat is nou de reden dat de boodschapper de moed niet verliest? De moed niet verliest. En het antwoord is eigenlijk door de heerlijkheid van de boodschap die hij door genade mag verkondigen. Daar is hij zo door gegrepen, dat hij daardoor als ware de kracht vindt van bovenaf, om de moed niet te verliezen, om steeds voor te gaan in de prediking, en die prediking, die boodschap ook te brengen aan allen. Als je gaat kijken in dit gedeelte, moet je eigenlijk vers 6 erbij lezen, omdat eigenlijk dat de conclusie was van het gedeelte wat eraan vooraf gaat. Laten we daar maar lezen, vers 6 en 7 tegelijkertijd. Vers 6. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duisternis, heeft doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. En daar zit het hele geheim. Vers 6. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, Dat heeft God in Genesis 1 gesproken, bij de herschepping. Licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten. Hij zegt dit als gelovige Jood van origine, die dus ontdekt heeft, ook al was hij een fariseer, ook al was hij doorkneed in de schriften, ook al was hij opgegroeid met de schriften en kende hij de schriften heel erg goed. Hij heeft toch meegemaakt in zijn leven dat opeens daar een licht hem omstraalde. En we hebben dat de afgelopen keer gezien op de weg naar Damascus. En dat hem ook daadwerkelijk een licht niet alleen omstraalde, maar ook opging in zijn hart. En dat het licht ook er scheen in zijn hart en hem verlicht heeft. Opeens ontdekte hij dat de Heer Jezus Christus, dat hij de Messias was, dat hij de gezalde was, dat hij Gods zoon was. En toen hij dat ontdekte, toen is hij daardoor enorm gegrepen, maar dat niet alleen. Later is hij nog tot ontdekking gekomen dat hij gegrepen werd op de weg naar Damascus om een dienaar te worden van het nieuwe verbond. Om dat nieuwe verbond, wat speciaal voor Israël wordt aangeboden in de handelingen, om dat te prediken, om dat te verkondigen aan de Israëliet. En dat mocht hij doen. Hij was een dienaar daarvan. En zo is hij verlicht met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Hij kende wel de schriften, hij kende wel het oude verbond, hij kende wel de wet die voor Israël gold, maar hij kende niet de kracht van het nieuwe verbond en de prediking van het nieuwe verbond. En daar gaat eigenlijk in hoofdstuk 3 en 4 over, want ga maar terug in hoofdstuk 3 vers 6. Daar zegt hij in hoofdstuk 3 vers 6. Maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet zoals het oude verbond is, naar de letter, maar het nieuwe verbond des geestes. Want dat oude verbond, de letter dood, maar de geest van het nieuwe verbond, maakt levend. En mocht een dienaar daarvan zijn, ook hoofdstuk 4 vers 1, komt hij daarop terug. Daarom nu wij deze bediening, dat is de bediening van het nieuwe verbond, hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Hij verliest de moed niet. Licht is gaan schijnen in zijn hart. En door die geweldige boodschap, die hij mag verkondigen, daardoor verliest hij de moed niet, daardoor heeft hij hoop, daardoor vindt hij steeds de drijfveer in zijn leven, om ondanks dat hij neergeslagen wordt, toch weer opstaat. Niets en niemand kan hem uit het veld slaan. Ja, voor Paulus was de geweldige boodschap van Gods wegen nieuw verbond voor Israël de drijfveer in de handelingen. Na de handelingen was de drijfveer de openbaring van aan hem gegeven, de openbaring van het lichaam van Christus. Het geheimenis, wat van even her verzwegen is geweest, maar aan hem geopenbaard werd, dat mocht hij verkondigen. En dat vond hij ook geweldig om te doen. En ook als wij in ons leven, net als hij, wel tot geloof in Christus gekomen zijn, maar we maken net als hem ook in ons leven mee dat opeens licht schijnt in ons hart, dat God ons verlicht door de openbaring van zijn geest, door de openbaring van kennis, en we krijgen opeens wat hem ook overkwam, dat opeens ons hart verlicht wordt met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, dan opeens kan je zo gegrepen worden, wij in onze tijd dan, door de openbaring van het lichaam van Christus, dat er een nieuwe wereld voor je open gaat. En waardoor je, als het ware, een blik gegund wordt in Gods hart, in Gods gedachten. Want je krijgt niet alleen, zoals Paulus hier dan in de handelingen, inzicht in het voornemen van God, in het plan van God, hier dan kennis krijgen van het nieuwe verbond, en later voor Paulus God dan kennis krijgen van Gods plan der eeuwen, hè? Kennis krijgen van aan de verborgenheid, de verborgenheid van het lichaam van Christus, en die niet alleen maar dat je inzicht krijgt in Gods voornemen, in Gods plannen, maar je krijgt ook een blik uiteindelijk, mag je slaan in Gods gedachten, in Gods hart, en je krijgt kennis van Gods heerlijkheid. En dat gaat alle verstand erboven. En dat geeft hoop. Dat geeft visie. Gods plan leren kennen.
En ook verstaan waar het in deze wereld heen gaat. Want dat staat in Gods plan. En dat je daardoor hoop hebt. Dat je daardoor uitzicht hebt. Ondanks het leven helemaal niet zo makkelijk is. Ook en met nadruk voor Paulus niet. Ook en met nadruk voor verkondigers van het evangelie niet. Door alle tijden en even heen. Of het nou profeten worden genoemd, of apostelen worden genoemd, of evangelisten worden genoemd, of leraars. Ze hebben altijd te maken met een tegenstander. Ze hebben altijd die geestelijke strijd te voeren en die uitzicht in doodnormale dingen, die tegenstand. En daarom valt het leven niet mee. En ook voor de gelovige die kennis heeft gekregen door Gods genade aan Gods heerlijkheid, aan kennis der heerlijkheid Gods. Hè, dus dat je verlicht bent in je hart en dat je Gods boodschap begrijpt, ook in onze dagen, krijg je ook te maken met de tegenstander. Natuurlijk moeten we beseffen dat het een schat is. Als je kennis daaraan krijgt, dan wordt een schatje van Gods wegen toevertrouwd. Die boodschap van nieuw verbond was voor Paulus een schat die hij kreeg in een aardenvat. Het aardenvat is ons lichaam. Je krijgt zo'n schat in een aardevat. En ook in onze dagen, als je opeens als christen krijgt geopenbaard de openbaring van het lichaam van Christus, met alle wonderlijke zaken die daaraan verbonden zijn. Dat je gezegend bent in Christus, in de hemelse gewesten, dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen, dat er allerlei beloften, geestelijke beloften voor je gelden in het bovenhemelse, en je strekt je daarnaar uit, je eigent je dat toe, dat is een schat. Je hebt een schat in een aardevat. En ja, dan ga je meemaken wat God eigenlijk daarmee wil. Want waarom doet God dat nou? Nou, als je gaat kijken hoe God dat doet, waarom dat God dat doet, dan lees je in 2 Korinthe 12, in 2 Korinthe 12, vers 9... 2 Korinthe 12 vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. En dan krijg je waar het om draait, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdheden, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, en ik krijg weer het geheim, dan ben ik machtig. En die twee zaken die in deze twee versen naar voren worden gebracht, in vers 9, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid, en vers 10 aan het eind, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, dat is het geheim, wat je ook in 2 Korinthe 4 vers 7 ziet. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. Het is wonderlijk dat God dat zo doet. Dat God ons dat toevertrouwt. Hij had ons ook kind kunnen laten. Een heel simpel, eenvoudig kind van God. Die verder helemaal niets begrijpt van Gods plan. Die is als een kind. God vertrouwt als een kind. Verder helemaal geen verantwoordelijkheid heeft als een kind. Die je ook niets kan toevertrouwen als een kind. Die je ook niet opvoedt tot volwassenheid. Die je gewoon kind laat blijven en zijn. En dat hij later, als het aardse leven voorbij is en de opstanding is daar, het dan wel allemaal ziet. Nee, dat goed, doet God niet. Als het aan God ligt, dan voedt hij een kind van God zo ver op dat hij volwassen wordt in het geloof. En dan krijgt hij dat geheim hem toevertrouwd. Dan krijgt hij hem Gods boodschap toevertrouwd. Dan word je verlicht. Licht schijnt dan uit de duisternis. En dat licht dat schijnt in je hart, vers 6, om je te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Je ziet Christus in zijn aangezicht. Je weet waar Christus om te doen is. Het is gemeenschap hebben met Christus. Niet als een kind van God, maar als een zoon van God. Als een volwassene in het geloof. Daar gaat het om. Het is wonderlijk dat het meest waardevolle van alles wat wij eigenlijk bezitten nu in het heden, dat als je deze schat hebt gekregen, dat het eigenlijk die schat lijkt, zou je kunnen zeggen, op een oogverblindende diamant. op een juweel. Uniek in zijn schoonheid. En wat doen we vaak met de mooiste edelstenen, met de diamanten van deze wereld? En die hebben allemaal namen. Elke diamant die groot is in de wereld en die bekend is, die is uniek. Daar is er maar één van, die krijgt een naam. En altijd wat doen ze met die diamanten? Die wordt gezet. Elk juweel krijgt een zetting. En de zetting is altijd ook prachtig. Want je gaat geen juweel als het ware zetten in een kast die niet is van zilver of van goud. Altijd zie je dat een juweel, een diamant, wordt gezet in een kast. Die krijgt een zetting van zilver of van goud. En ook als je naar die kast kijkt waar die juweel in is gezet, die is ook prachtig, versierd en noem maar op. Maar hier niet. Het is een schat in een aardevat. Je denkt er eigenlijk aan, hoe is het mogelijk dat God jou dat toevertrouwt in een aards vat, in een zwak vat. Eigenlijk te zwak voor het juweel. Het is maar de vraag of dat aardse zwakke vat eigenlijk dat juweel kan dragen, of die verantwoordelijkheid aan kan. Dat hem dat wordt toevertrouwd. Maar zo doet God het. God geeft je dat eigenlijk, ja, wat boven kennis uitgaat, boven de aardse kennis uitgaat. Want kennis is de heerlijkheid Gods. Die heerlijkheid, die schenkt hij je, die geeft hij je. En dat prachtige juweel eigenlijk, en in onze dagen dan het geheimnis Gods, wat is verwoord in het lichaam van Christus. Ja, dat prachtige juweel wordt in dat aardse vat, dat zwakke, fragiele aardse vat van ons, daarin wordt het gezet door God. Maar van die schoonheid en die heerlijkheid van die boodschap van de verborgenheid, ja, daar gaat zo'n kracht van uit, dat als God die kennis, hè, en dat inzicht je geeft in je hart, dat je dan ook niet meer door niets en niemand je dat laat roven. En dat maakt je sterk. En dat is het geheim van Paulus. In zijn dagen, in de handelingen, was dat niet dat hij kennis had gekregen aan het lichaam van Christus, want dat was nog een overtreffende trap later die hij meemaakte. Maar hij kreeg in de handelingen kennis dat hij een dienaar mocht zijn van een nieuw verbond richting Israël. En dat was al een geweldige prediking voor hem. Dat hij een boodschap mocht verkondigen en mocht aanbieden aan het volk van Israël, dat zij de Heer Jezus Christus als Messias mochten aanvaarden, dat ze hun roeping mochten leren verstaan, dat de geest der genade over hen kwam, dat hij hun sterk maakte, dat hij hun ook als het ware tot een gave maakte, een gave gaf, geestesgave gaf, maar ook een nieuw leven gaf, waardoor ze zich konden verlustigen in de wet, niet gebukt gingen onder een wet, zoals ze altijd meemaakten onder het oude verbond, want de letter dood, nee, juist de gelegenheid ook kregen, doordat ze de geest van God in hun hart geschreven kregen, en de wet daardoor in hun hart geschreven kregen, zodat ze zich konden verlustigen, automatisch eigenlijk, zich konden houden aan de wet Gods. Niet alleen aan de buitenkant, over hun daden, maar ook innerlijk, in hun hart, in de motieven en de gedachtenwereld die aan de daden voorafgaan. En ja, dat was zoiets geweldigs als je dat mocht meemaken. Dat je nu niet gebukt ging onder de wet, maar dat je ging verlustigen in de wet Gods. Ja, dat is iets prachtigs, omdat je in harmonie dan leeft met de geest des Heren en met de Heren zelf. En dan laat je je door niets en niemand je meer dat roven en ontnemen. Of niets en door niemand je meer uit het veld slaan. Dan kan je ook die geestelijke strijd aan. En ook in onze dagen kunnen we de geestelijke strijd net zo goed aan. Als Paulus in de handelingen die strijd aankon, en later ook met de boodschap die wij kennen, die geestelijke strijd aankon. En ook wij kunnen die geestelijke strijd aan, als we eenmaal ontdekt hebben wat een geweldig juweel ons is toevertrouwd. Een schat in een aardenvat. En er gaat een enorme kracht vanuit, zoals vers 7 zegt. Maar we hebben deze schat in een aardenvat, in aardevaten. En iedereen is een vat. En we hebben die schat in aardevaten. Die vind je in mensen. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. En dat ontdek je in je leven. De kracht die je erdoor krijgt. En de kracht, de geestelijke kracht die daarvan uitgaat. Omdat het niet een leerstuk is. Maar een stuk is wat je opbergt in je hart. Het is een gemeenschap in de gemeenschap getrokken worden met Christus. gaan beleven wat het wil zeggen, zijn opstandingskracht in je leven te ervaren, ja, die is groter dan je eigenlijk je kan voorstellen. Die trek je er altijd bovenuit. Dat is wat Gods kracht doet. Die gaat er maar één richting op en dat is omhoog. En ook al trekt de hele wereld je bij zo spreken naar beneden toe, de kracht van God is, de opstandingskracht van Christus is groter en die trek je er bovenuit. Daarom ben je gewoon niet te bestrijden. Daarom zijn wij geen overwinnaar, maar daarom zijn wij meer dan overwinnaar. We zijn er gewoon niet onder te krijgen. En daar gaat het om. Paulus is in zijn dagen er niet onder te krijgen. En ook later niet. En was hij bereid te lijden ter wille van Christus. En zijn wij ook in ons leven bereid ter wille van Christus te lijden. Ook al zouden ze het ons willen ontnemen. En de kracht die daarvan uitgaat, ja, die kan de wereld vaak niet begrijpen. Die kan dat niet vatten. Die kan dat niet vatten. Die kan er eigenlijk niet bij. Die denken dat als het alleen maar een dogmatisch leerstuk is, of dat je iets gelooft waar niemand zeker van is, hè, want dat verstaat men in het algemeen onder, wat geloof is geloof, ja, je moet maar afwachten of het zo is. Ja, voor ons is geloof een zekerheid van de dingen die je niet ziet. En als je dat openbaart en dat vertelt en daarvan getuigt, dan kan men je daarin niet volgen. Dat begrijpt men niet. En dat is ook wel logisch dat men dat niet begrijpen kan. Maar dat is het getuigenis. En daarom geeft God ons dat ook. Daarom geeft hij ook die schat aan ons in een aardenvat. Opdat later ook en in het leven ook dat getuigenis er ook uitkomt. In de meest praktische zin van ons leven. En ja, dat later ook het niet een aardsvat blijft waar die schat in is geplaatst, maar dat we zelfs een, als je dan naar Efeze 2 zou gaan, dat doen we voor de tijdswille niet, maar dat je ziet wat in de toekomende eeuwen onze opdracht zal zijn. Ja, dat is dat getuigenis van de goede tierenheid en de genade Gods die over ons gekomen is, omdat aan andere schepselen later, als we het opstandingslichaam hebben gekregen, om dat ook nog in Gods schepping wijd te verkondigen. En dan zijn we opeens, is dat juweel niet in een aardsvat gezet, maar in een hemelse setting wordt het als het ware geplaatst. Van een heerlijkheid Gods. En dat lichaam is ook van een heerlijkheid Gods, van een orde die wij niet kennen, maar het zal gelijkvormig zijn aan het lichaam van Christus. Dat zal dan een setting zijn. Maar nu is het gezet in een aardsvat. Met een verkondiging onder aardse mensen. In deze wereld. Waar zelfs engelen begeerig zijn om een blik in te slaan. Ja, het maakt dus wel duidelijk dat in de praktijk van het leven, dat de boodschap van het nieuwe verbond voor Paulus en ook de boodschap van het lichaam van Christus later voor Paulus, na de handelingen, geen product is, dat moeten we niet vergeten, het is geen product van menselijk intellect. Die schat, die hemelse schat, dat is geen menselijke uitvinding. De openbaring van het geheimnis van Christus. En de openbaring van het geheimnis van het lichaam van Christus, wat wij in onze tijd dan kennen. Ja, dat is geen menselijk vernuft. Nee, dat is een openbaring van God. Het is van Gods wegen. Het is Gods openbaring aan ons. En dat maakt het duidelijk. Het openbaart ons zijn genade en zijn grote liefde. Aan ons heel persoonlijk. En ja, hij plaatst dan die schat in ons aardse vat. Ja, we hebben dat al gelezen, maar in 2 Korinther 12 zien we dus, in vergelijking met vers 7 hier, dat het dus een kracht geeft die alles te boven gaat en dat het van God is en niet van ons. En als je dat nog leest met 2 Korinther 12 vers 9, ja, dan zie je daar ook dat die kracht zich openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dan wordt die kracht, Gods kracht, nog veel meer openbaar. En dat is in vers 10 ook nog, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het gaat juist om dat zwakke, aardse vat. En juist om daar de tegenstelling met dat juweel, wat met die schat die is toevertrouwd, om dat extra te accentueren. Daarom heeft God dat zo gedaan. Ja, die tegenstelling, dat wij maar zwakke mensen zijn, dat wij maar aardse vaten zijn, maar dat wij een schat bezitten, waar een enorme kracht van uitgaat, waardoor wij enorm machtig worden, dat laat Paulus in de praktijk hier zien, in de verse 8 en 9 van 2 Korinthe 4. Want deze tegenstelling, die zet hij dan in de praktijk tegenover elkaar. Lees maar vers 8. Of laat maar vers 7 erbij, lees voor het verband. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. In alles zijn wij in druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Je ziet hier dat er vier paren worden genoemd in de verse 8 en 9. Vier paren in een soort opgaande lijn. Het wordt steeds heviger. De tegenstand wordt steeds heviger. Het wordt steeds zwaarder voor ons. Want het begint, als je dat zo leest, vers 8, het begint met dat je bent in druk. Je wordt onder druk gezet. De druk neemt toe. Men is niet met je eens. Je wordt in de problemen gebracht. Het tweede is om raad verlegen. Je denkt, wat moet ik hier nou nog op antwoorden? Hoe moet ik dit nou pareren? Wat ze nu weer erover zeggen? Je zit om raad verlegen. Eerst word je in druk gebracht, men is niet met je eens, men gaat tegen je in. En dan zit je ook nog om raad verlegen. Uiteindelijk hou je toch vast aan die schat die je hebt en verkondig je die schat, maar wat gebeurt er? Het derde volgt, je wordt vervolgd. Je wordt vervolgd, je wordt om vervolgd. En als laatste, het vierde, uiteindelijk die druk dat je om raad verlegen bent, dat je uiteindelijk vervolgd wordt, dat eindigt dan dat je uiteindelijk ter aarde geworpen wordt. Dat wil zeggen, ja, je wordt eigenlijk neergeslagen. Je wordt soms gestenigd, zoals Paulus meemaakte. Echt ter aarde geworpen. Je wordt gewoon bijna vermoord. Je ziet, het wordt steeds heviger. Het is een opgaande lijn. Het is moeilijk om in het Nederlands die vier paren, die tegenstellingen die hierin staan, om die in het Nederlands zo mooi te vertalen, zoals ze eigenlijk in het Grieks zijn bedoeld. Want hier wordt met woorden gespeeld. Expres worden hier woorden die bij elkaar horen en precies het tegenovergestelde van elkaar zijn, worden expres gebruikt. Nou, dat is bijna niet te vertalen. Daarom heb ik maar bij deze vier paren, niet alleen de NBG, maar ook de Statenvertaling, er maar eens naast gelegd. En ik lees dat ook zo op. Het eerste waar het om gaat, is staat er in vers 8. In alles zijn wij in druk, doch niet in het nauw. In druk zijn, maar niet in het nauw. De Statenvertaling heeft, die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Dat is bijna hetzelfde. Verdrukt worden, doch niet dat je benauwd raakt, dat je benauwd wordt. In het Grieks staan er twee woorden, dat je wel in druk komt, dat je steeds meer dat er steeds meer druk op je komt, maar dan niet, dat je dan niet wordt ingekapseld. Dat je zo wordt ingekapseld dat je geen kant meer op kan. Knox heeft vertaald, we worden overal belemmerd, doch niet beklemd. En dat geeft in het Grieks een beetje weer hoe twee woorden worden gebruikt in het Grieks die een beetje met elkaar te maken hebben in het Grieks. Worden belemmerd, maar niet beklemd. Je wordt belemmerd, je wordt in druk gebracht, maar het wil niet zeggen dat je geen enkele ruimte meer hebt om te ademen. Dat je zo wordt ingekapseld, dat je zo wordt ingekort, dat er geen ruimte meer voor je open is. Nee, hij zegt, ik ben wel in druk, maar niet in nauw. Ik heb ook nog steeds een escape. Het tweede wat wordt gezegd is, om raad verlegen, nog niet radeloos. Hier zie je dat ze het in de MBG heel goed hebben gedaan. Het woord raad en radeloos. Om raad verlegen, nog niet radeloos. Ja, je kan zo onder druk komen, dat je amper nog, dat je zo belemmerd wordt in hetgeen wat je zegt, maar dat je niet beklemd raakt nog net, maar dat je dan wel toch ook wel om raad verlegen zit, maar je bent niet radeloos. De Statenvertaling zegt ook iets moois, die heeft het over moedig. Die heeft twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Nou zijn dat woorden die we nou niet zoveel meer gebruiken, maar die laten ook proberen ook weer, omdat het Grieks dat doet, die twee woorden in beide keren terugkomen. Hè? Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. MBG, om raad verlegen, doch niet radeloos. In het Grieks worden er gewoon twee woorden gebruikt. Dat is het woord aporumineo en ex aporumineo. Het ene is aporumineo en het andere is ex aporumineo. Moedig zijn. Maar het andere is nog zwaarder. Maar goed, het MBG, zoals de Statenvertaling, hebben een hele goede poging gedaan om dat Grieks goed te vertalen. In het derde zijn de MBG en de Statenvertaling hetzelfde. Vervolgd, nog niet verlaten. Albei hebben hetzelfde. Vervolgd, nog niet verlaten. Dat was eigenlijk zeggen dat Paulus zegt van, je wordt wel verlaten. Je wordt wel vervolgd. Hè? De vervolging neemt toe. Het wordt harder. Maar je wordt niet verlaten. Je wordt niet in de handen van de vijand door God gelaten. De Heere begeef je niet. De Heere die verlaat je niet. Het is niet zo dat je dan maar aangewezen bent op jezelf. En ja, je moet jezelf maar eruit zien te redden. Nee, zo is het niet. Nee, je krijgt ook daadwerkelijk hulp. En als je naar Paulus' leven ook kijkt, in de handelingen, krijgt hij ook steeds hulp van de geloofsgenoten. Van degene die waar hij samen één mee is. In elke stad waar hij dan vervolgd wordt, dan krijgt hij hulp. Dan wordt hij in een mand bijvoorbeeld over de muur gezet en laten ze hem zakken. Of ze bieden hem een oplossing dat hij kan vluchten enzovoort. En zo steeds, hij krijgt hulp. En het is ook van Gods wegen dat hij die hulp krijgt. En mensen steken ook wat dat betreft hun nek voor hem uit. Hè. Die helpen hem ook voorwaarts. Vervolgd, doch niet verlaten. Niet door de Heere, maar ook niet door zijn geloofsgenoten. En als laatste krijg je dan dat vierde paar. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. De Statenvertaling heeft nedergeworpen, doch niet verdorven. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Wat wel mooi is in Engelse vertalingen, dat ze schrijven soms, ofschoon neergeslagen, doch niet gedood. Zo zijn er soms Engelse vertalingen. Ofschoon neergeslagen, doch niet gedood. Een prachtigste vertaling vond ik bij Charles William. Daar staat, altijd neergeknokt, maar nooit een knock-out. Ja. Altijd neergeknokt, maar nooit een knock-out. En dat is wel iets moois, want dan krijg je echt dat Grieks terug, waar je beide woorden in gebruikt, steeds in al die vergelijkingen. Maar dat je het Duits laat zien, uit laat komen, ja, je wordt wel neergeknald, neergenokt, maar ik krijg never een knock-out. Ga je naar Handelingen 14, dan zie je dat heel letterlijk, hoe dat werkte, in Handelingen 14, in Lystra. En ik denk ook wel dat degene die neergeknokt hebben hier, en dachten, dit is een knock-out, dat die raar gekeken hebben later, toen Paulus toch niet knock-out was. Handelingen 14 vers 19. Maar er kwamen Joden van Antiochië en Iconium, en zij praten de scharen om. Nou, wat gebeurt er? En stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, menende dat hij dood was. Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Nou, ik denk dat die hele groep, die Joden van Antiochië en Iconium in die scharen die ze ompraten daar in Lystra. En ze hebben hem gestenen, ze dachten dat hij dood was. Ze sleepten hem de stad uit. Nou, hij was er erg aan toe. Neergeknokt, maar niet knokoud. En als er getuigenis is, dus heren, wat doet hij? Het is zo dat hij erop staat en vertrekt. Hij staat op en wandelt die stad weer in. Ik denk dat ze geschrokken zijn. En dat is die zwakheid van het menselijk vlees. Dat is de zwakheid die we allemaal kennen. De zwakheid van het aardse vat. Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig, zegt Paulus. De kracht Gods, als het ware die van boven is, ja, die helpt hem op de been. En die doet hem die stad inlopen en die doet hem ook de moed verliezen. Dat hij zich daar niet meer durft te vertonen. Nee, hij vertoont zich daar. En ik denk dat ze met open mond hebben staan kijken. Ze hebben zich niet meer aan hem vergrepen. Ja. Dat is de ervaring van de apostel Paulus natuurlijk in de handelingen. En die schrijft hij hier op. Dat maakt hij allemaal mee. Deze hele ervaring die hij heel kort in 4 van die tegenstellingen tot uitdrukking brengt in de verse 8 en 9. Ja, dat vat hij samen in de verse 10, 11 en 12. 10, 11, 12. En in 10, 11, 12 staat: ten alle tijden sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich om ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich om ons sterfelijk vlees openbare. Dan moeten we goed oppassen wat hier wordt bedoeld. Vaak wordt dan hier weer naar voren gehaald de identificatie die wij met Christus natuurlijk kennen en hebben. Namelijk dat wij één zijn met de Heer Jezus in dood en opstanding. En dat we dus één zijn met hem, dat we met hem zijn mede gekruisigd, dat we met hem gestorven zijn, dat we met hem begraven zijn, dat we met hem zijn opgewekt, levend gemaakt en gezet zijn, hè, in Efeze zelfs in de hemelse gewesten gezet zijn, met Christus. Dat is allemaal die eenwording met Christus, die identificatie met Christus. Maar dat is hier niet het geval. Dat wordt hier niet bedoeld. Vers 10 staat, laat ik eens lezen wat er niet staat. Ten alle tijde het sterven van Christus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Christus zich in ons sterfelijk lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Christus wil, opdat ook het leven van Christus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Als het zo door Paulus geschreven zou zijn, wie bedoelt hij dan? Bedoelt hij dan Jezus? Of bedoelt hij dan Christus? Ja, dan zou hij Christus bedoelen. Christus in welke hoedanigheid? Christus de opgestane. De Heere Jezus Christus. Maar hij gebruikt hier exclusief eigenlijk de naam Jezus. Zijn aardse naam. Tot 4 keer toe, hè? Vers 10 2 keer en vers 11 2 keer. Jezus. Nou weet ik wel dat heel oneerbiedig tegenwoordig Christen in het algemeen het altijd maar over Jezus hebben. Paulus heeft het bijna nooit in zijn brieven over Jezus. Nu wel. Hij doet het expres. Omdat hier in de eerste plaats niet gaat over het opgestane leven van Christus, wat we met hem delen, dat is natuurlijk wel zo, maar dat bedoelt hij hier niet. Hij bedoelt hier het aardse leven van de Heer Jezus. Het aardse leven van Jezus. Daarom gebruikt hij de naam Jezus. Zijn aardse naam. Is een aardse hoedanigheid. Wat ook bijzonder is, in vers 10, ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Hij gebruikt hier het woord nekros, niet het woord thanatos. Als je het over thanatos hebt, ja, dan heb je het over de opstanding. Dan heb je het over het opstandingsleven. Dan heb je over thanatos, heb je het over de dood. Maar je hebt het over het sterven. Nekros. En dat gebruikt hij hier in vers 10. Met de bedoeling dat je dit anders moet lezen. Het gaat hier over het letterlijke leven, het letterlijke aardse leven van Christus, wat hij hier op aarde leefde, toen hij Jezus was. En men hem kende als Jezus van Nazareth. En zo moet je lezen. En toen hij ook optrad in de handelingen, onder al die steden, of het naar Antiochieën is, of Iconium, of Lystra en Derbe, wat we net lazen dan, in handelingen 14. Wat beelde hij dan in zijn leven uit? Het was een schat in een aarden vat. Had een boodschap in een aard vat, een aards lichaam. En in dat aardse lichaam maakte hij van alles mee, die vervolgingen, ook die steniging, enzovoort. En hij was dan in druk, om raad verlegen, hij werd vervolgd, hij werd ter aarde geworpen, hier dan gestenigd in handelingen 14. En wat is dan samengevat het doel? Ten alle tijden verstien het sterven van Jezus in het lichaam omdragende. Met wat voor doel? En zoals de heer Jezus steeds in zijn aardse loopbaan, die 3 jaar dat hij optrad, voor de kruisiging, steeds het sterven in het lichaam omdroeg, met zich meedroeg. Je zou kunnen zeggen, ze trachten hem steeds te vermoorden. Hoe vaak lees je het in de evangelie? Dat de scharen of de farizeeën of de schriftgeleerden of wie dan ook zich voornemen hem om te brengen. En dan lees je steeds als ze hem van de steilte willen werpen of zo. In Nazareth, wat zie je dan? Dat hij opeens dwars door het midden van hem door, tussen hen doorging, omdat zijn uren nog niet gekomen was. Maar steeds was daar wel die dreiging. En steeds was daar ook de dreiging in Paulus' leven. Nou, daar gaat het om. Dat sterven van Christus, dat droeg hij ook in het lichaam met zich mee. Waarom? Opdat ook dat aardse leven van Jezus, niet het opstandingsleven, nee, het aardse leven van Christus, in ons lichaam openbaren. Hij maakt hetzelfde in zijn aardse leven mee, als Christus in zijn aardse leven met zich meemaakte. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, om Jezus wil, opdat ook het leven, het aardse leven van Christus, in ons sterfelijk vlees openbaren. In ons aards vat zich openbaren. Hij was een getuigenis van Christus. Hij was een getuigenis van het aardse leven van Christus. En alle Joden als ware die hem meemaakte, maakte als ware Christus in zijn aardse hoedanigheid mee. Zo wandelde hij ook. Hij verscheen niet opgestaan en wel in een verheerlijk lichaam aan de Joden. Nee, in een aards lichaam. Daar gaat het om. Het gaat hier dus niet om identificatie, eenwording met Christus in dood en opstanding. Nee, het gaat hier om dat Paulus zegt, ik maak dit mee als een getuigenis in dat aardse vat. En zo hebben wij dat ook. Het is bij ons ook maar een getuigenis in een aards vat. En we zijn nog steeds in dat aardse vat. En juist als we zwak zijn, ja, dan komt de kracht van God enorm tot uiting. En daar is God om te doen. Want als wij zwak zijn, dan zijn wij machtig. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Vers 7. Daar gaat het om. En zo gaat het hier. Zo werkt het. Ja, dat het vaak is in de Bijbel dat het gaat om dat aardse leven en die aardse kant en de letterlijke dood. Dat zie je bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 van 2 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 5 en 6. Vers 5 van hoofdstuk 1. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil. Worden wij getroost, het is u tot een troost die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. Het is het lijden in de tegenwoordige tijd. Daar gaat het hier om. En dat zijn kracht in ons, Gods kracht in ons openbaar worden. En dat lijden van Christus, ja, dat komt overvloedig over ons. En ook gelukkig worden we daarin getroost overvloedig door Christus. Maar het gaat over dat aardse leven. Ze ook in 1 Korinthe 15, dat is wel het opstandingshoofdstuk, maar toch zegt hij vers 31 van 1 Korinthe 15, zowaar als ik broeders op u roem draag in Christus Jezus onze Here, ik sterf elke dag. Ik sterf elke dag. Ik heb elke dag te maken met die druk. met die tegenstand, met die vervolging. En dat hij soms in een positie komt dat je denkt, nou, hij laat het leven. Ik sterf elke dag. Hè? Indien ik te Efees naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Ja. Hij maakt er van alles mee. Onbereikbaar. En wij maken ook in die tegenstand van alles mee. Het is het lijden van Christus. Het gaat dus heel duidelijk waar het aardse leven op uitdraait. Maar ga je naar Filippenzen 3. Filippenzen 3. Ook daar, in Filippenzen 3, gaat het over de letterlijke dood. Dus ook dat is een interessant vers, want vaak wordt het vers weer vergeestelijkt. Maar we moeten deze versen allemaal die we hebben gelezen niet vergeestelijk. Het zijn letterlijke. Het heeft een letterlijke toepassing. Het gaat over het letterlijke leven hier en nu. En het letterlijke sterven. En daarom ook over een letterlijke opstanding. Want daar gaat het natuurlijk wel naartoe. Vers 10. Dit alles om hem te kennen. En de kracht zijner of van zijn van Christus opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende. Letterlijk aan zijn dood gelijkvormig worden. Niet vergeestelijke. Ze mogen komen tot de uitopstanding die uit de doden is. Letterlijk. En letterlijke uitopstanding die tussen de doden uit is. Daar gaat het hier om. Ook weer letterlijk. Niet gaan vergeestelijken. Niet een geestelijke uitleg aangeven, aan verbinden, zoals vaak wordt gedaan. Dat moeten we dus ook niet doen in 2 Korinthe 4. Maar het gaat ook van die letterlijke werking van de dood in ons naar een letterlijke opstanding toe. Die verwachtte hij in de handelingen nog bij zijn leven. En daar gaat het ook in dit gedeelte langzamerhand naartoe. Want je krijgt ook het gevolg, het resultaat van het getuigenis van de apostel Paulus in de handelingen. En dat is geloof. Lees maar door. 2 Korinthe 4 vers 12. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij, en daarom spreken we ook. Immers wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Weer Jezus wordt hier gebruikt, hè? En ook ons met Jezus zal opwekken, zoals de aardse Heer Jezus aan het eind van zijn leven, toen hij gestorven was, is opgewekt, zegt Paulus, zo zal hij ook met Jezus ons opwekken en met u voor zich stellen. We worden gezamenlijk Korintiërs, samen worden we dan straks voor de Heere God voorgesteld. We willen die opwekking meemaken. Net zoals dat letterlijk voor Christus God geldt, dat letterlijk voor ons. Hier zien we dus het resultaat van het getuigenis van de apostel Paulus, namelijk geloof. En dat dat dus uitmondt in een letterlijke opwekking. En hij heeft dus een hoop in een aardsvat. Dat zit aan die schat vast. Want het is een verlichting met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, de opgestaande Christus. Hier zie je dat hij in vers 14 opeens omschakelt, hè? Allebei zitten daar nog in, hoe hij de naam van de Heer Jezus Christus gebruikt. Eerst heeft hij het over de Heer Jezus, als het ware heeft hij het over de opgewekte, de verheerlijkte Christus. Lees maar. Immers wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ziet hij de Heer Jezus als de opgewekte, als de verheerlijkte, ook ons met Jezus, die aards was, de aardse Jezus, zal opwekken en met u voor zich stellen. Zie je heel mooi terug in die vers, als je daar goed op let. Als de naam Jezus staat, wat dan wordt bedoeld? Of als de Heer Jezus staat, wat daarmee weer wordt bedoeld? Jezus is dus zijn aardse naam en de Heer Jezus is zijn verheerlijkte naam. Dan is hij de Heer. Ja, die geweldige boodschap natuurlijk. Van die opwekking van de Heer Jezus Christus, die ook voor de Korintiërs en ook voor Paulus zal gelden. Ja, die geweldige waarheid, die was dus in die dagen heel actueel. Dat kon elk moment gebeuren. Dat stond voor de deur. We leven hier, terwijl 2 Korinthe werd geschreven in de handelingen. En die opwekking, die zou spoedig plaatsvinden. En ja, dat domineert hier dan verder de verzen. Vanaf vers 14, waar het over die letterlijke opwekking van de Korintiërs en van Paulus gaat. Ja, in de versen die daarna volgen gaat het steeds over die opstanding of over die opwekking die ze zullen meemaken. En het strekt zich ook uit in heel hoofdstuk 5. Heel 2 Korinthe 5 gaat helemaal over die opwekking die ze zullen meemaken. En eigenlijk is het daar dan die verandering, want lees maar hoofdstuk 5 vers 2. Hoofdstuk 5 vers 2. Want hierom zuchten wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel, overkleed te worden. Hij wil overkleed worden. Hij wil veranderd worden in een ogenblik. Zoals hij al in 1 Korinthe 15 had geopenbaard. En nog eens vers 4 van hoofdstuk 5. Want wij die nog in een tent wonen zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, dat is sterven, maar overkleed willen worden met een veerlijk lichaam, met een woonstede Gods uit de geest, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Daar heb je het, 1 Korinthe 15. Het sterfelijke wordt door het leven verslonden. Ja, daar gaat het helemaal naartoe, hier. Natuurlijk in 2 Korinthe 4, zo, naar hoofdstuk 5. En hij ziet dan ook uit. Hebben die schat in een aardse vat, dat geeft hem hoop, dat geeft hem uitzicht. Ook al is het een zuchten, ook is het een lijden ter wille van Christus. Om de boodschap te verkondigen van de heerlijkheid van Christus in zijn aangezicht. En dat te verkondigen aan de mensen, dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Het gaat met lijden gepaard. Maar hij heeft een uitzicht. Vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernield. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Het geeft een uitzicht. Uitzicht op dat eeuwige leven. Natuurlijk is er wel een paradox, hè. Altijd. En dat is in het heden ook nog zo, vers 12 van 2 Korinthe 4. Wat is de paradox? De paradox zit hem in vers 12 tussen de prediker en de hoorder. Vers 12. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Dat is altijd zo. Dat verschil tussen de spreker en zijn hoorders. Dat is het verschil tussen de boodschapper en de boodschap. En degene die het hoorde. Dat is een paradox. De dienaar van het woord van God, die zal altijd moeten lijden. In de eerste plaats. Lijden vanwege het getuigenis van zijn heiland. Die heeft echt die schat in de aarde gevat met de opdracht die te verkondigen. Maar als hij dat verkondigt, en er zijn mensen die nemen dat aan, die boodschap, de hoorders, ja, die ervaren eigenlijk dat nieuwe geestelijke leven wat dat met zich meebrengt in Christus. Die gaan dat persoonlijk ervaren. Dat geeft hij door. Hij lijdt vanwege de tegenstand, hij wordt vervolgd, enzovoort, enzovoort. Hij heeft die geestelijke strijd in de eerste plaats te voeren, maar de hoorders, ja, de hoorders, die ervaren het leven wat eruit voortvloeit. Daarom zegt Paulus zo werkt dan de dood in ons. Daar bedoelt hij eigenlijk hij en zijn mededienstknechten mee. Doch het leven in u Korintiërs. En hoe meer Paulus en zijn dienstknechten lijden, hoe meer de mensen die het horen en de boodschap gaan verstaan van het nieuwe verbond in die dagen, gaan leven en zich verlustigen in de wet van God. Ja, waar is het allemaal om bedoeld dan? Nou, dat is vers 15 en daar eindigen we mee. Vers 15. Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerderen overvloedige dank worden gebracht ter ere Gods. Daar gaat het om. Het gaat er juist om dat het doel is dat die genade toenemen en dat steeds meer mensen een overvloedige dank gaan brengen aan de Heere God. Dat is het doel. Er staat natuurlijk in vers 15 het woord alles, want het geschiedt alles om uwentwil. Daar staat eigenlijk tapanta in de grondtekst. Tapanta betekent eigenlijk dit alles. Of al deze dingen. Dat is mooi dat de Statenvertaling heeft vertaald tapanta met al deze dingen. En wat wordt met al deze dingen, met dit alles bedoeld? Ja, alles wat erin vooraf is gegaan, de verse 8 tot en met vers 14. Het hele gedeelte wat we hebben over nagedacht hebben deze morgen. Dat alles, hè, dat geschiedt om uwentwil, Corinthiërs. De Statenvertaling heeft iets heel moois. Want al deze dingen, verse 8 tot en met vers 14, de boodschapper die zijn boodschap brengt, die schat in een aarden vat uitdraagt, hè, zegt de Statenvertaling, want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigende genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Het had niet beter kunnen worden vertaald. Zo goed is die vertaling. Want al deze dingen die Paulus als ware leidt, dat hele lijden van Christus, als je Paulus ontmoet, eigenlijk dat aardse leven van Christus helemaal in hem terugziet. En al de dreiging die Christus continu maar had, dat steeds maar dreigde, dat het zo verging, die vervolging, dat hij zou worden omgebracht, dat kende Paulus ook. En Paulus kende ook dat hele lijden van Christus. Maar al dat lijden van al die dienstknechten, die zijn om uwentwil, met wat voor doel? Het doel opdat de vermenigvuldigende de genade. Het is zo wonderlijk dat in ons aardse geestelijk leven de genade God zich steeds vermenigvuldigt. Het wordt niet minder, het wordt alleen maar steeds groter en steeds meer. Steeds meer ga je van Gods genade boodschap verstaan in de prediking en door de prediking. Als ware die schat die je wordt toevertrouwd, die je op hebt geborgen, die God zet in jouw aardse vat, die schat die ontdek je steeds meer en meer hoe geweldig groot die wel niet is. Je wordt als ware ingeleid in de schatkamer van God. In die geestelijke schatkamer van God. Die een aardsmens niet kan betreden, die alleen geestelijk betreden kan. Het zijn geestelijke zegeningen in onze dagen. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in Christus. Maar als je daarin gaat en op ingaat en je gaat je toe-eigenen, dan word je getroffen door een vermenigvuldigende genade. De genade Gods is veel groter dan je ooit had kunnen denken. En je gaat steeds meer begrijpen van Gods plan. Van Gods voornemen. Waar je in bent vervat. Als ware die verlichte ogen des harten, die kijken als ware steeds meer om zich heen. Je ontdekt steeds meer. En dat heeft dan tot gevolg dat je dank steeds overvloedigender wordt. Je krijgt steeds meer dank. In het begin was er dank in je leven. Dat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Enzovoort. En dan heb je leren kennen de betekenis van het kruis. En dat hij zijn bloed heeft gestort voor onze zonden. En ik leer hem kennen als je heiland, dan als je verlosser. En is je dank geweldig groot. Maar je denkt eigenlijk, daar houdt het mee op. Nee, daar houdt het niet mee op. Maar God geeft je ook nog een schat in de aardevat. In het aangezicht van Christus. En dat is heerlijkheid. Je ziet Gods heerlijkheid. Je krijgt kennis der heerlijkheid Gods. En daar gaat het ook naartoe in dit vers, hè? Vers 15. En steeds meerdere en overvloedige dank worden gebracht ter ere Gods. Statenvertaling, overvloediger worden ter heerlijkheid Gods. Je gaat steeds meer ontdekken van de heerlijkheid Gods. Dat ontdek je. Je gaat steeds meer van Gods wil en Gods boodschap en Gods plan, Gods voornemen verstaan. En dan ga je uit leven. En dat houdt je op de been. Daar gaat een enorme kracht van uit. En dat is de kracht die Paulus hier als ware aan zijn Corinthiërs vertelt. Het is alles om uwentwil. Daarom verliezen we de moed niet. Ook al vervalt het uiterlijke, de uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. De volgende keer gaan we hiermee verder.